En ook vanmorgen gaan we eerst weer even terug naar Colossense hoofdstuk 2, waar we gisteravond waren. En waar wij in ieder geval stilstonden bij de uitspraak in Colossense 2, vers 10. Gij zijt in hem volmaakt, in hem namelijk die het hoofd is van alle overheid en macht. En daarna een wat ingewikkelde uiteenzetting. En die is juist bedoeld om eenvoudig te zijn, maar het blijkt dikwijls juist daardoor ingewikkeld te worden. Als er namelijk staat, in welke gij ook, vers 11, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses door de besnijdenis van Christus. Hallo, bent u daar nog? Dus niks moeilijks aan. Het punt is dat geestelijke waarheden zijn nou eenmaal abstracte waarheden. En alle moeten altijd leren om abstract te denken. Dat valt niet mee. Om zich dingen voor te stellen, begrippen voor te stellen die helemaal geen gedaante hebben. Waar je geen plaatjes bij kunt hebben dus. En voor dat doel wordt van oudsher, dat is gewoon klassiek, dat hoort zo, wordt van oudsher gesproken in beelden. Dat wil zeggen, niet de echte dingen worden verteld, maar in plaats daarvan iets dat daaraan parallel loopt, dat beschouwd moet worden als een afbeelding daarvan. En dat heet gewoon beeldspraak, als taal is, of het heet symboliek. Als het buiten de Bijbel is en als het in de Bijbel is, dan noemt men het gewoonlijk weer typologie. Dus om het allemaal lastig te maken, daar wordt het heel ingewikkeld van. En toch is het dat niet. De gedachte is namelijk dat wij volmaakt zijn omdat wij besneden zijn. Hoezo besneden? Nou ja, niet letterlijk. Niet in het vlees heet zoiets in de laatste verse van Romeinen hoofdstuk 2. Maar in de geest. Dat wil zeggen niet letterlijk, maar figuurlijk. Of niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Is mooi hoe je dat zeggen wilt. De gedachte is namelijk dat de besnijdenis die vond plaats volgens de wettische instellingen onder het Jodendom. En alleen als men besneden was, was men Israëliet of Jood. En zonder besnijdenis was men dat niet. En de eenvoudige gedachte is deze, dat wij volmaakt zijn en horen bij het volk van God, want wij zijn besneden. Niet letterlijk, maar de letterlijke besnijdenis heeft in zichzelf ook geen enkele functie. Maar dan ook helemaal niet. Betekent niks. Ja, betekent wat, maar alleen overdrachtelijk. Het is ergens een uitbeelding van. Het hele idee is, ik hoop niet dat ik het allemaal uit moet tekenen op het bord. Maar, nou ja, vooruit. Het hele idee is dat de besnijdenis bestaat uit wat genoemd wordt het wegnemen van de voorhuid. Maar bovendien, dat is maar de ene kant, dat is wat er inderdaad gebeurt. Maar de clou ervan is dat het wegnemen van het een het openbaar maken van het ander betekent of inhoudt. Een besnijdenis drukt uit hoe het buitenste, de bedekking heet zoiets, de omhulling wordt weggenomen, de huid dus in dit geval, hoe de buitenkant wordt weggenomen om het binnenste te openbaren. En feitelijk, het is een uitbeelding van hoe de oude schepping, ik bedoel het nu zo breed mogelijk, hoe een oude schepping wordt weggenomen om een nieuwe schepping te openbaren. Of hoe vlees wordt weggenomen opdat geest openbaar wordt. Of hoe huid, de oppervlakte, de bedekking wordt weggenomen en hoe glans, heerlijkheid heet zoiets, maar in het Nederlands dubbelzinnig bedoeld, glans. Hoe glans geopenbaard wordt. Dat is waar het feitelijk over gaat. Besnijdenis is dus gewoon een beeld van dood en opstanding. De dood van het oude dus, het wegnemen van het oude en het openbaar worden van het nieuwe. Dat is wat het is. En moeilijker is het niet. En dat komt wel meer voor. De doop trouwens, het woord doop wordt daarna trouwens gebruikt in vers 12. Doop trouwens in water betekent precies hetzelfde. De rituele doop wel te verstaan. Dat wil zeggen, het is een uitbeelding van dood en opstanding. Dood en begraven. Niet onder het aardoppervlak, maar dan maar onder het wateroppervlak. Dat maakt ook niks uit. Heb ik een psycholoog nagevraagd die zei, dat maakt inderdaad niks uit. Ondergaan in water is verdrinken. En dat is de meest voor de hand liggende, meest klassieke voorstelling van wat de dood is. Dus daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar het is dood en opstanding. Men daalt erin af en komt er weer uit. En men wordt geacht vernieuwd te zijn. Het is symboliek. Of typologie. Net zo je wil. En als het alleen maar opgeschreven is, is het beeldspraak. Maar het maakt niet uit, het is duidelijk wat het voorstelt. Er staat dan ook, in welke gij besneden zijt, vers 11, met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Dat wil zeggen, niet een letterlijke, maar een overdrachtelijke besnijdenis. Begrijp me goed, ik gun me gewoon de tijd niet om het allemaal uit te leggen, maar ook in het Oude Testament, waar we van doen hebben met de geschiedenis van Israël, en dus met de geschiedenis van een volk dat besneden was, wordt tot Israël gezegd, besnijd dan de voorhuid, namelijk uw hart. Laat uw hart besnijden. Komt op meerdere plaatsen voor, staat hier wel vast wel bij afgedrukt. Het komt onder andere voor in Deuteronomie 10, vers 16, Jeremia 4, vers 4. Er was er nog een, maar die zie ik hier niet bij afgedrukt staan in mijn Bijbel. Maar die kun je dan eens nazoeken. Maar de gedachte is ook in het Oude Testament dat men daar weliswaar letterlijk besneden werd. Maar nochtans, het had de uitbeelding moeten zijn van wat echt zou moeten gebeuren. Namelijk, men zou dat vlees, die buitenkant, dat leven van de oude mens zou men afleggen. Opdat het werk Gods en opdat het woord Gods openbaar zou worden. Daar gaat het om. Want die voorhuid is gewoon de uitdrukking van de oude mens als zodanig, met zijn al zijn natuurlijke instincten en hoe dat maar heten mag. En het wegnemen van de voorhuid is dus eigenlijk, als het er helemaal over gaat, een uitbeelding van de uittrekking van het lichaam des vleesers. En dat staat hier ook, vers 11, nog steeds. Een geestelijke besnijdenis, een die zonder handen geschiet. De uittrekking, uitdrukking, uitroeiing, wegdoen gewoon. De uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses. In de Statenvertaling, dat der zonden hoort er helemaal niet staan overigens. Maar het maakt niks uit. Het gaat toch gewoon om de oude mens, de menselijke natuur. Het vlees dus. De uittrekking van het lichaam des vleeses. De uittrekking van het lichaam, namelijk van het vlees. Dat is wat het is. En wij zijn besneden, dat wil zeggen, dat vlees is weggedaan. Daar kom ik straks op terug uiteraard. Dat vlees is weggedaan door de besnijdenis van Christus. De rest van vers 11. Let op, niet door de besnijdenis van Jezus. Want die vond plaats toen het kindje Jezus 8 dagen oud was. Toch? Toen werd hij door zijn ouders besneden. Maar het gaat niet over de besnijdenis van Jezus, maar de besnijdenis van Christus. En dat is de uitdrukking ter aanduiding van zijn dood en opstanding. En dat zegt het volgende vers dan dus ook. Namelijk, zijnde met hem begraven in de doop. Blijf niet bij het woord doop hangen, ik zeg één keer wat het betekent. Doop betekent niet noodzakelijk onderdompeling ergens in de een of andere vloeistof, zodanig dat het voorwerp zo verlichter wordt als het door het voorwerp verplaatste vloeistof weegt. Dat was onze formulering van de wet van Archimedes in, dat was toen ik 13 was, dus nou een jaar of 10 geleden, zeg maar. Zoiets. Maar het gaat niet maar om een onderdompeling in een vloeistof, hoewel dat ongeveer de betekenis is van het woord. De echte betekenis van baptizo, vertaald met doop, is die van eenwording met. Verbonden worden met. Eén worden met. Onderdompelen in een vloeistof wil zeggen één worden met een vloeistof. Dat blijkt ook wel, want dat had meneer Archimedes ook al flink vastgesteld. Het voorwerp ondergedompeld in de vloeistof wordt inderdaad lichter. Neemt eigenschappen van de vloeistof over eigenlijk. Komt er in het kort een beetje op neer. Maar het is eenwording met. En doop in Christus, uitdrukking uit Romeinen 6, heeft de betekenis van niet dat men gedoopt wordt in water en dat noemt men dan doop in Christus. Maar doop in Christus wil zeggen dat men één is met Christus, deel heeft aan Christus, verbonden is met Christus. Er is ook niks moeilijks aan. Wij worden van nature namelijk geacht één te zijn met Adam. Omdat wij adamitisch, en daarmee overigens zondig en vergankelijk, leven in ons hebben. En wij worden gedoopt, wij worden geacht gedoopt te zijn in Christus, want wij worden geacht het leven van Christus in ons te hebben. Wij worden geacht deel te hebben aan de tweede, of laatste Adam, hoe je maar genoemd wordt in de Bijbel, in plaats van aan de eerste. En dat is wat hier eigenlijk ook over gaat, want wij zijn met hem, met Christus begraven in de doop, dat wil zeggen in onze eenwording met, in welke gij ook met hem opgewekt zijt. Want de gedachte is dat daar waar wij het leven van Christus hebben ontvangen, toen we tot geloof kwamen of wedergeboren werden, toen kregen wij dus deel aan zijn leven, nu. Maar logischerwijze, vraag je niet om het te begrijpen, ik vraag je alleen om het te geloven. Het feit aan zich staat in de Bijbel, zo is dat. Logischerwijze, als wij niet alleen deel, als we deel hebben aan zijn opstanding, hebben wij dus deel ook aan zijn dood en begrafenis die daaraan vooraf ging. Het leven dat wij hebben ontvangen ontstond niet toen wij het ontvingen. Het leven dat wij ontvangen hebben, dat ontstond bij de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Het is dus leven uit de dood. En daarom zijn wij, 1 Petrus 1 vers 3, wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Of zoals het in Efeze 2 staat, God heeft ons medelevend gemaakt met Christus. Al onze misdaden, ons vergevende enzovoorts. We hebben deel aan hem. En dan zijn we weer bij het hele punt. Wij behoren dus niet tot deze oude wereld, de oude mensheid, vlees of hoe dat maar heten mag, enzovoorts. Wij hebben deel aan Christus en God ziet ons in Christus, God rekent ons in Christus, God behandelt ons als in Christus. God rekent ons vlees niet. Hoe je dat nou ook keert of wendt en hoeveel religieuze of niet-religieuze bezwaren er ook tegenin worden gebracht, wat wij ook uitvreten en hoe wij ons ook misdragen en hoe dronken wij bij wijze van spreken ook worden, stel aangenomen dat dat zondig is dan, want hoe zouden we weten of dat zo is of niet, God rekent het niet. Het is alleen wat lastig als je buiten Westen bent en niet toerekeningsvatbaar, ben je ook moeilijk van Gods wegen te gebruiken voor welk doel dan ook. En dat het bijdraagt aan je opvoeding, je groei, je geestelijke volwassenheid, kun je ook moeilijk beweren. Je bent er dan dus even niet, om een of andere reden. Je bent even flink in het vlees bezig, zoals de slager zei. Maar ja, het vlees heeft geen nut, staat er. Dat is gewoon in de Bijbel. God telt het niet. Wij mensen tellen het. Onze schoonfamilie telt het, de buur telt het, wat het ook maar wezen mag, maar God telt het niet. Toen zei iemand, dus je kan maar aanleven, God rekent het toch niet. En vroeger zei ik dan, en nu zeg ik, ja, dat is zo. Want anders begrijpt men het toch verkeerd. Het is namelijk zo. Christus in welke, ik citeer maar even wat zo uit het hoofd uit Efeze hoofdstuk 1. Christus in welke wij uitverkoren zijn van voor, in Christus zijn wij uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En in hem zijn we gepredestineerd om tot zonen te worden aangesteld, nog steeds Efeze 1. In hem namelijk, nog steeds Efeze 1, hebben wij de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden. Je hoeft er niet eens berouwvol om te vragen. Je hoeft er überhaupt niet om te vragen. En als je het mij vraagt, berouw hoef je er ook niet van te hebben. Het maakt namelijk geen bal verschil. Begrijp me goed. Dat je berouw hebt ergens van, dat is heel goed. Dat betekent dat je een geweten hebt. En dat je als mens schuldig voelt tegenover een rechtvaardig God, daar is op zich ook niks mee mis. Maar het hele punt is gewoon dat wij zouden leren wat God in Christus voor ons tot stand gebracht heeft. En dat dat zondeprobleem wat tussen hem en ons stond, en niet alleen tussen ons en onze schoonfamilie, om dan bij het beeld maar te blijven, want dat is wat het beste begrepen wordt altijd, Dat probleem van de zonde wat tussen ons en God stond, dat is een probleem wat wij niet konden oplossen, maar hij wel en hij heeft het gedaan. En daarom moeten wij er niet over door blijven zeuren. En elkaar en onszelf allerlei, en onze schoonfamilie allerlei schuldcomplexen proberen aan te praten of zo. Van we hebben het er weer slecht afgebracht. O Heer en o schoonmoeder, wilt u het mij maar vergeven? Dat mag je rustig doen hoor. Bij gelegenheid, maar je moet er vooral geen gewoonte van maken. Want als je er gewoonte van maakt, zit er echt iets bij je mis. En dat zal je schoonmoeder je vermoedelijk ook vertellen. En anders zou ik een andere schoonmoeder uitzoeken. Maar laat maar zitten. Je moet niet elke dag komen zeuren van, sorry, ik heb het weer verkeerd gedaan enzovoort. En wilt u het me maar niet toerekenen en dat soort dingen meer. En als je een goede schoonmoeder hebt, die zal zeggen, ja, dat doe ik alle dagen al. En dat hoef je niet te vragen. Natuurlijk, dat ken je nou langzamerhand wel. Zo zitten. Natuurlijk, we hebben ermee leren leven en laat maar zitten. Het was allemaal zoveel tijd voor al dit soort gesprekken enzovoorts. Huh? Nou, zo'n God heb ik. Die zegt, dat hoef je niet elke keer mee aan te komen zetten. Heb ik geregeld. En voor degenen die al wakker zijn, en een beetje bijbelvast. Je hoeft niet elke keer met die vuile voeten naar de Heere Jezus te gaan en te zeggen, wilt u mij de voeten wassen? Dat hoef je niet te vragen, dat doet hij toch. Kun je gewoon op rekenen. Daar kun je ook niet tegen protesteren. Van ik wil het niet hebben, ik wil het alleen als ik het vraag. Heb ik u wat gevraagd dan? Hij doet het gewoon, dat is Johannes 13. En dat is niet zomaar een beeldspraak of een voorbeeld. Daartoe staat dat in de Bijbel, heel die geschiedenis van die voetwassing. Nou, daartoe vond het plaats. De Heer die zegt, ik heb je eenmaal helemaal gereinigd. Wat dacht je? Ik zorg er dan toch ook voor dat je rein blijft. En dat is ook inderdaad wat gebeurt. Wij hoeven dat niet te hebben, dat schuldgevoel naar de Heer toe. Als we al schuldgevoelens naar de Heer toe zouden hebben, zou het moeten zijn met betrekking tot onze praktische dienst, dat we ons zo dikwijls aan hem onttrekken. En dat we vleeselijke dingen van onze oude natuur, laten prevaleren boven dingen die geestelijk nodig zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus we anderen de verkeerde prioriteiten stellen. Daar zou je schuld van voor hebben, want inderdaad, wij zijn schuldig, inderdaad, hem te dienen. In de eerste plaats, daar gaat het om. En al het andere, het zondeprobleem, heeft hij opgelost. Het was namelijk zijn probleem, niet het onze. Zeg maar. Nou goed. Maar het is opgelost. Wij zijn namelijk besneden. In Christus. Wij zijn namelijk met hem gestorven, met hem begraven. Vers 12 dan, hè, Colossense 2, vers 12. Wij zijn namelijk ook met hem opgewekt. Dat zijn de ideeën die we natuurlijk op veel meer plaatsen in de Bijbel vinden. Romeinen 6 spreekt daar ook uitgebreid over. En natuurlijk Efeze 1 en 2. Maar we zijn met hem opgewekt. En dat alles door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. De gedachte is namelijk dat wij vertrouwen op de werking Gods, namelijk het werk Gods, de activiteit van God, die niet alleen Christus uit de doden heeft opgewekt, maar die ook ons met hem opwekt, met hem nieuw leven geeft, dan wel gegeven heeft. En dat is ook wat er staat. Hij heeft u als gij, heidenen, u. Hij heeft u als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid, namelijk in uw vlees. Hij heeft u mede levend gemaakt met hem. Al uw misdaden, let op, al uw misdaden u vergevende. Omdat ze erom vroegen, die Colossense, helemaal niet. Hij deed het gewoon. Al uw misdaden. U vergevende. Daarom, gij zijt in hem volmaakt. En wat op die Colossense van toepassing is, is op ons net zo goed van toepassing. En wat wij zouden leren in de praktijk van ons leven, is te rekenen niet met ons vlees, dat ons zegt dat we schuldig staan, dat we het weer verkeerd gedaan hebben, dat we gefaald hebben, dat we overtreden hebben of wat dan ook. Wat wij zouden leren is niet te vertrouwen op ons vlees, op onze natuur, op ons natuurlijke geweten of wat het maar wezen mag. Maar wij zouden vertrouwen op dat woord Gods. En daarmee op God zelf. Wij hebben de vergeving der misdaden. Ik zeg altijd, van die gewoonte om misdaden te beleiden en vergevingen voor te vragen, van die gewoonte moet je af. Bij gelegenheid nuttig is om eens met de Heer te spreken en te zeggen hoe je ervoor staat en hoe je het aanvoelt, dat is heel nuttig. Maar van de gewoonte om je eigen tekortkomingen aan de Heer voor te leggen enzovoort, en dan te vragen of hij je ze maar niet kwalijk wil nemen, van die gewoonte moet je absoluut af. Dat is helemaal geen Bijbelse gewoonte. Integendeel. Als je dan toch een gewoonte nodig hebt, zal ik maar zeggen, dan zou ik zeggen, maak er dan een gewoonte van om 3 maal daags de Heer te danken voordat hij al je misdaden vergeven heeft. En dat is al lang geleden gebeurd. Dus zeg maar, dat is wat de schrift leert. In hem hebben wij. En dus gaat het om dankzegging voor wat hij geeft. Dankzegging voor alles wat hij geeft. En dat is niet alleen de vergeving der misdaden, want dat is nog tamelijk negatief ook. Dat wil zeggen dat daarmee schuld vereffend is en daarmee blijft het dan. Dan staat de balans op nul. Maar waar het over gaat, is juist dat hij ons geeft wat wij nodig hebben in dit leven, in alle opzichten, namelijk het leven dat aan hem gewijd zou zijn. En dat is leven uit genade, immers. Maar hier staat het gewoon, het is niet mijn filosofie. Het is gewoon wat de Bijbel leert. En als je denkt dat ik wat nieuws loop te vertellen, iets ongebruikelijks, iets ongehoords, dan zeg ik altijd, lees dan je zangbundel eens door. Niet zo'n hele moderne, maar dat mag ook. Maar lees dan die zangbundel eens door, die we altijd voor ons hebben liggen. Die liedjes heb ik ook niet gemaakt, maar lees ze maar na. Ik ken er een die begint met, wij hebben de verlossing door Jezus' dierbaar bloed. Wij hebben de verzoening, o welk een kostbaar goed. Dat lied is van 1938, geloof ik. En anders was het 1936. Anders dan ben ik het vergeten. Maar dat is heel gebruikelijk. Natuurlijk is dat zo. Dat is wat gelovigen geacht worden te geloven. En als ze dat niet geloven, ja, wat geloven ze dan eigenlijk wel? Dat er een God bestaat. Ja, dat gelooft de duivel ook, zegt de Bijbel. Schiet niet echt op. Meen ik. Waar het om gaat is niet dat men gelooft dat hij bestaat. Waar het om gaat is dat men gelooft in wat hij tot stand gebracht heeft. In zijn werk en meer nog in wat hij vandaag doet. En dus, hij heeft u, terwijl gij dood waart, levend gemaakt. Al uw misdaden u vergevende. Vers 14. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was. Dat is heel leuk, want dat is natuurlijk de verwijzing naar, staat erbij, de wet bestaande in inzettingen en geboden en hoe dat maar heten mag. Dat handschrift wordt geacht uitgewist te zijn. Dat is natuurlijk niet letterlijk gebeurd, maar waar het over gaat is natuurlijk wel dat wij niet onder die wet leven. En dat heeft een leuke bijkomstigheid. De leuke bijkomstigheid is dat sinds die wet er niet meer is, wij dus ook niet kunnen weten of wij gezondigd hebben of niet. Leuk, hè? Maar als er geen wet is, hoe moet je weten of, hè? Gij zult niet dronken worden, staat het in de wet? Ik zou het echt niet weten. We hebben die wet niet. Het handschrift is uitgewist. Dus of het nou mag of niet mag, Ik heb het eens nagelezen in de Bijbel trouwens, even terzijde. Ik heb het nagelezen in de Bijbel, daar staat dat het wel mag, maar dan alleen 's nachts. Dat heb ik gelezen. Want er staat, die dronken zijn des nachts dronken. Maar er staat meteen achteraan, maar het is nu dag, dus waak dan en zijt nuchter. Want die dronken zijn des nachts dronken en wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Dus doe je voordeel mee. Verder maakt het me niks uit. Ja, dat is mijn zorg niet, maar een heleboel andere dingen ook. Mag het of mag het niet? Mag je fietsen op zondag? Staat er in de wet, gij zult niet fietsen op zondag. Ik zou het niet weten, zuster. Nee, we hebben die wet gewoon niet. Maakt niet, hè? Weten wij niet. We hebben geen norm. En we weten dus ook niet voor welke zonde we eventueel dan vergeving zouden moeten vragen, omdat we niet eens kunnen weten of het zondig is, ja dan wel nee. Het speelt namelijk helemaal geen rol meer. Ik maak gewoon geen klap uit. Dan weet ik wel dat er genoeg zijn die dan meteen zeggen, dus je kunt inderdaad maar, en zoals gezegd, dan zeg ik, ja, je kunt inderdaad maar aan rotzooien. Als je dat wil. Maar daar mankeert het natuurlijk ergens. Waarom zou je dat willen? Zie? En als je de Heer wil dienen, als je goden wel behagen, noemen ze een andere term. Ik zeg altijd van die plechtige termen. Noemen ze iets anders. Als je goden wel behagelijk wil leven, dan bestaat heus niet daaruit dat je niet zondigt. Want dat maakt hem niks uit. Dat probleem heeft hij namelijk al lang opgelost. En daar gaat het ook niet om. Het gaat er niet om wat je niet doet. Het gaat erom wat je wel met je leven doet. Zie? En ook al zou je leven geheel volgens de voorschriften en eisen van Dr. Anders L.P. Doornbos, dan nog is het niet God wel behagelijk. Dan ben je misschien een aardig, een goed lid van de samenleving. Dat zou best wel kunnen. Ik heb geen idee wat die man wil dat we doen, maar... Zoiets, hè. Ik bedoel, we plegen geen euthanasie, geen abortus. En er was iets wat we ook nog niet deden. We moesten sjaaltjes dragen, geloof ik. Maar dat is al van voor jullie tijd, vrees ik. Hè? Toch? We gingen toch sjaaltjes uitdelen ergens, weet je veel. We moeten allemaal sjaaltjes dragen. Nou, dragen we allemaal een sjaaltje. Weet je dat niet? Nou goed, het legt vast wel iemand uit straks in de pauze. En goed, dan doen we dat. En dan... Dan zijn we nog naar het vlees en naar de oude mens gewoon zondaren. Dan zijn we nog gewoon dood in de misdaden en de zonde waarin wij wandelen enzovoort. Dan zijn we niet een nieuwe schepping. Dat heeft er namelijk allemaal niks mee te maken. Het heeft de domweg helemaal niks mee te maken. En als wij een nieuw schepsel zijn in Christus en God rekent ons in Christus, ziet ons in Christus, beschouwt ons en behandelt ons als zijn kinderen, als nieuwe schepselen, als volmaakt gesteld in Christus enzovoort. Ja, hoezo zonde? Wat is dat voor een ding? Dat is iets wat hoort bij die oude mens, maar die is weggedaan. Die speelt geen rol meer. Die is geoordeeld geworden en officieel uitgeschreven uit het bevolkingsregister, uit Gods bevolkingsregister wel te verstaan. En die kan dus ook niet beschuldigd worden. Toch? Dat is echt zo. Dat is niet wat in de weg staat. En de strijd tegen het vlees... De strijd tegen het vlees, de strijd tegen de oude mens, bestaat niet daaruit dat men de zonde van de oude mens zou onderdrukken of wegdoen of voorkomen of bestrijden. Echt niet. De strijd die we hebben tegen vlees en bloed, en voor zover wij die hebben tegen vlees en bloed, is een strijd tegen dat menselijk redeneren. Dat zegt, je moet toch dit en je moet toch dat en je moet toch dit ontwikkelen en dit doen en dat laten om wat te bereiken. Om wat te betekenen. Dat ontwikkelingsdenken is dat. Weet je wel, dat is eigenlijk, omdat we het nu toch over beelden hebben, dat is de werking van zuurdecem. Waardoor het deeg rijst, groter wordt, maar ook steeds leger, steeds holler. Want in gewicht neemt het niet toe, het wordt alleen groter. Dat is met de mens ook. Dat is wat het vlees wil. En abusievelijk denkt men dan dat we zo groot mogelijk moeten worden en dat we daar God mee kunnen misleiden. En tegen God kunnen zeggen, zie eens hoe groot ik geworden ben. En dan word je gewogen en dan... Dan blijkt er niks groots geworden te zijn. En misschien word je wel te licht bevonden. Maar dat was bij Daniel. Hè? Nou goed, ik laat het maar weer voor wat het is. Het gaat erom dat dit soort dingen vlees zijn. En leven onder wet is leven naar vleeselijke maatstaven. Dat is wat de natuurlijke mens doet. Maar wij zijn daarvan verlost. Compleet. En bovendien, dat is het volgende vers dan... Vers 14 zegt namelijk, uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was. Want de gedachte is dat door de dood wordt men verlost van welke wet dan ook. Ik zeg altijd, als je dood bent, mag je door het rode stoplicht rijden. Je kan er in ieder geval niet voor bekeurd worden. Je kunt er geen straf voor krijgen. Je bent volstrekt onkwetsbaar, onschendbaar en zoiets. En zo is dat. Wij zijn dood. Naar de oude mens en we zijn levend voor God en daarin volmaakt. En dus zijn we niet onder de wet. Die wet is weggenomen, uitgewist of hoe dat maar heten mag. En vers 15. En de overheden en machten, dat zijn de jongens die de... Of zouden dat toch meisjes zijn? Nou goed. Maar dat zijn de jongens die de wereld besturen, zal ik maar zeggen. Overheden en machten. Uitgekleed hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Hij is in hun hemd gezet, dat is de nette variant. Maar weet je hoe dat ging? Het staat in de Bijbel ook ergens. Hè? Weet je hoe dat ging als in oude tijden vijandelijke legers werden overwonnen? Er staat er zo fraai in de Bijbel, en hij sneed hun klederen af tot aan hun billen. Tot boven hun billen dan. Hè? Maar goed, de Statenvertalers hebben het wat netjes proberen te vertalen. Maar het is natuurlijk niet zo net gebruik. Maar het punt is gewoon, die mensen worden weggestuurd in hun blote billen. En lopen dus gewoon voor gek, dat is het idee. Ze worden te schande gemaakt. Nou, dat is wat hier ook staat. Het is gewoon het oude klassieke gebruik, weet je veel. De overheden en machten uitgekleed hebbende, heeft hij die overheden en machten in het openbaar tentoongesteld en heeft door het kruis, door hetzelfde, namelijk door zijn dood en opstanding, over hen getriomfeerd, dat wil zeggen de overwinning behaald. En waar dat zo is, waar wij verlost zijn van alles wat de wereld beheerst, namelijk de overheden en machten, de wet en de zondige menselijke natuur, de zonde in de menselijke natuur, betekent dat we van al die dingen verlost zijn. En dus, vers 16, dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank. En spijs en drank wil zeggen dat wat je wel doet, dat wat je tot je neemt, of eventueel dat wat je niet doet, maakt allemaal geen bal uit. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank, of in een stuk des feestdags, of de nieuwe maand, of de sabbat, en of je al of niet de zondag heiligt, en kerst of Pasen viert, en wat er mee wezen mag, laat staan fietst op zondag. Het maakt allemaal helemaal niks uit. Het zijn dingen die deel uitmaken van een oude schepping, en daarvan zijn we verlost. Maar dan ook helemaal. Het probleem is echter dat zoveel christenen wel verlost willen worden van de schuld die ze bij God hebben, de zogeheten zondeschuld of zoiets, maar bepaald niet willen verlost worden van deze wereld waarin ze leven. Sterker nog, een beetje prediking van vandaag houdt nog altijd in dat men vooral moet zien God te interesseren voor ons leven hier in deze oude schepping. En gebed is daar ook gewoonlijk op gericht. Help ons toch bij dit en help ons toch bij dat. Help ons om niet te zondigen. Alsof je daar een beter christen van wordt. Dat is niet zo namelijk. Help ons een carrière te maken. Help ons bij ons examen. Help ons bij het oversteken van de straat. En al dat soort dingen meer. En omdat we nu met vakantie gaan, geven ons mooi weer. En je mag het hem best vragen. De kans dat hij er wat aan doet, acht ik persoonlijk op Bijbelse gronden, en ook uit ervaring overigens, acht ik zeer gering. Want die dood enkele keer dat je door je examen komt en levend aan de overkant van de straat komt enzovoort, dat kan natuurlijk ook gewoon toeval zijn. Dat bewijst namelijk ook nog niks. Begrijp me goed, als je problemen hebt in je leven, moet je ze bij de Heer brengen. Moet je zeggen, Heer, ik ben van u. En ik zie het niet helemaal zitten, maar helpt u mij. En houd er altijd bij in, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want dat is altijd beter, hè? Dat zijn wil geschieden. En als het toch de bedoeling is, maar dat is mijn filosofie, als het toch de bedoeling is dat zijn wil geschieden, dan zou ik zeggen, dan blijft er om te vragen aan de Heer weinig anders over dan alleen maar dit. Want waarom zou je je eigen wil bekendmaken als je toch wil dat zijn wil geschiedt? En dan zeg ik weer, want ik zwak dat meteen wel af hoor. Dan zeg ik weer, nou ja, als je eens een keer je hart wil uitstorten, dat kun je ook beter bij de heer doen. Ja, beter dan bij wie anders ook. Je kan het rustig vertellen. Daar hoef je ook niet voor te schamen. Maar het idee dat de heer er is om ons door ons leven hierheen te helpen, vooral nu onze zondenschuld is weggedaan, ja, dat is een misverstand. Dat is niet de bedoeling. Wij zouden niet ons leven leven. Wij zouden zijn leven leven. Dat zou ons leven zijn. Je moet er eigenlijk over nadenken, want het is niet meteen te begrijpen. Maar Paulus zegt gewoon, ik ben gestorven, doch ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dus toch, ik leef. En toch weer, Christus leeft. En dat, daar is geen verschil tussen. Als het goed is, is daar geen verschil tussen. Christus leeft in ons. En dat leven zou voorrang moeten hebben. En dat leven laat zich niet onder de wet plaatsen. Op geen enkele manier. Dat leven gaat ook niet gebukt onder zonder schuld of wat het maar wezen mag. Integendeel, dat leven is volmaakt. En dat is ons leven. Dat is het leven wat wij uit Gods genade hebben ontvangen. Wij zijn volmaakt in Christus. En wij zouden dus met vrijmoedigheid tot hem gaan en ook hem dienen. En hoe dan ook, dat die spijs- en drankwetten uit het Oude Testament, die voorschriften met betrekking tot feestdagen, nieuwe maanden en sabbaten, nog steeds vers 16, zijn voorschriften die allemaal een typologische betekenis hebben, die in zichzelf namelijk helemaal geen zin hebben, waren het niet dat ze zijn, vers 17, een schaduw der toekomende dingen. Dat wil zeggen, ze zijn afbeeldingen, typen, symbolen van de toekomende dingen. En de toekomende dingen in de Bijbel zijn al die dingen die deel uitmaken van het nieuwe verbond. Met andere woorden, wij leven al pak een beetje 2000 jaar in de toekomende tijd, in de toekomende eeuw, en hebben al 2000 jaar lang deel aan de toekomende dingen. Dat is Bijbels taalgebruik. Nou. En dus vers 18, dat dan niemand u overheersen naar zijn wil. In nederigheid dienst de engelen in te regelen, ga ik snel heen. En dan door het verstand zijns vleeses, vers 18. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil, door het verstand zijns vleeses. Dat wil zeggen door zijn vleeselijk verstand of zijn vleeselijk denken. Er zijn altijd mensen, wij noemen ze, als het over een kleine groep gaat, sekten. Als het over een grote groep gaat, een hele grote groep, noemen we zoiets een kerk. Een kleine letter. Maar er zijn altijd mensen die over een sekte, kleine groep, of over een heel kerkgenootschap, macht uitoefenen. Er zijn mensen die uitdenken wat er zo goed is voor ons, hè. Wij als gelovigen, wij moeten toch dit en we moeten toch dat. Er is altijd iemand die ons dat kan vertellen. Omdat hij vermoedelijk Calvinistisch, hoe heet het ook alweer, in filosofie bestudeerd heeft. Of weet je veel wat. Of ethiek, christelijke ethiek. Of zoiets, hè. En die weten precies wat wij doen en laten moeten. Omdat wij het niet weten, dwingen ze ons dat af. Leggen ons dat op. Enzovoorts. En zo iemand noemen wij een sekteleider. Als het over een kleine groep gaat en als het een grote groep is, dan heet hij de paus. En het verschil zit hem niet in de persoon in kwestie, maar in het aantal leden. Dat is al. Meer is het niet. Ik beschouw de Rooms-Katholieke Kerk nog altijd als de grootste sekte die er is. En elk kerkgenootschap beschouw ik überhaupt als een sekte. Omdat het altijd mensenwerk is. Want in de Bijbel bestaat zoiets niet. Heel kerkgenootschap bestaat in de Bijbel niet. Absoluut niet. Daar bestaan alleen gelovigen die broeders zijn, of eventueel broeders en zusters, dat komt ook voor, ja. Broeders en zusters, en die inderdaad samen maar één heer, één meester hebben. En dat is het hoofd der kerk. En die zetelt in de hemel aan de rechterhand Gods. En die heeft geen plaatsvervangers op aarde. Toch? En voor zover hij gediend wordt, wel, door alle gelovigen was de bedoeling. En niet maar door enkele. Zo zit dat toch? Nou goed. Dat u dan niemand overheersen door het verstand zijn vlees, vleeselijk verstand. Dat is altijd menselijk denken. Uitgaande van de mogelijkheden van de mens. Enzovoorts. En hoe die mogelijkheden van de mens moeten onderdrukt worden, dan wel benut worden. Eén van twee, hè? Meestal die twee dingen naast elkaar. Maar dat zou helemaal niet moeten. Wij zouden namelijk, vers 19, het hoofd vasthouden, het hoofd behouden. Leden van één lichaam, dat zijn dus leden van de gemeente ook, leden van één lichaam worden bestuurd vanuit het hoofd. En niet door andere lichaamsdelen. Toch? Want dan ben je gehandicapt. Als je met je rechterhand je linkerhand moet verleggen, dan is er iets mis. Toch? Nee, dat moet vanuit het hoofd bestuurd worden. En als het goed is, als je lichaam ook goed geoefend is, heb ik eens nagevraagd aan een drummer, dan moeten diverse lichaamsdelen ook flink onafhankelijk van elkaar kunnen werken. Onder het motto, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, enzovoort. Die heb ik trouwens van een accordeonist. Die uitdrukking, hè? Nee, zo'n ding. Je weet wel een accordeon is. Nou goed. Die beweren dat zo'n ding ook in de Bijbel voorkwam. Want er staat, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Maar goed, laat maar zitten. Terug naar het schriftgedeelte dan. Wij zouden het hoofd behouden. Dat is vers 19. En waar er sprake is van groei en alle andere activiteit van welk lichaamsdeel ook, het komt uit het hoofd. Dat is dus niet een moderne technische biologische vinding of iets dergelijks. Dat wist men in die dagen ook al lang. Want de meest eenvoudige manier om iemand om zeep te helpen, en dat was nog voordat men de zeep had uitgevonden, was het hoofd scheiden van de romp. Dat leerden wij in militaire dienst. Hoe weet je zeker of iemand is overleden? Als het hoofd gescheiden is van de romp, dan is het zeker. Hè? Oh, was dat er nog bij? Minimaal 5 centimeter. 5 centimeter. Kijk, oh, die ben ik vergeten, joh. Minstens 5 centimeter gescheiden van de romp. Nou goed, dan gaat hij weer. Nou ja, zo is dat gewoon, hè. Want in het hoofd is het leven namelijk. Hoe dan ook. Ik weet wel dat er heel wat edele delen heet zoiets. Dus de echte betekenis van edele delen zich bevinden in de borstkas en zo. Maar niettemin, in werkelijkheid gaat het altijd om het hoofd. Al het andere kun je ongeveer zonder en kan vervangen worden ook nog. Maar hoofd is het probleem. Wij zouden het hoofd behouden. Christus namelijk, die het hoofd is van het lichaam. Het hoofd zouden wij behouden en daardoor zouden wij opwassen, einde van vers 19, met goddelijke groei. Goddelijke wasdom, heet zoiets. Goddelijke groei. Wij zouden namelijk opwassen, opgroeien, inderdaad. Maar niet langs menselijke weg, niet door menselijke filosofie, niet door menselijk kunnen of wat dan ook. Niet door filosofie, ijdele verleiding, overleving in de mensen, eerste beginsel der wereld, uit vers 8, weet je nog. Maar gewoon, de Heer zelf zou dat doen. Wij zouden alleen gevoed worden, dat is alles. En voedsel komt trouwens ook altijd via het hoofd binnen, dat weet je. Goed. Nou, dan weer, vers 20. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld, en dus de overlevende mensen, filosofie en ijdele verleiding, uit vers 8, zijt afgestorven, wij zijn er vanaf gestorven. Indien gij dan met Christus deze eerste beginsel der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leeft met inzettingen belast? Zo zijn we vrijdagavond begonnen. Wij leven niet in de wereld. Wij worden geroepen uit de wereld. Wij worden verzameld uit de volkeren tot één volk voor zijn naam. Wij leven niet onder dit soort beginselen om de eenvoudige reden dat ze of voor God niet tellen, enerzijds, en anderzijds, omdat ze niet werken. Het is namelijk ijdel, het dient tot niks. Het brengt je nergens, een mens wordt er niet beter van, en voor God al helemaal niet. Dus wij zouden ook niet met inzettingen belast worden, met betrekking tot raak niet en smaak niet en roer niet aan, want, zegt de apostel hier, nou ja, al die wetten die verdwijnen toch vanzelf, alles namelijk in deze wereld slijt door het gebruik. Gaat vanzelf over. En betekent dus niks. Het verandert ook continu. Want fietsen op zondag gebruik ik tegenwoordig als voorbeeld waar niemand zich meer aan stoot, omdat er nauwelijks meer iemand is die gelooft dat je niet mag fietsen op zondag. Maar dat was enige jaren geleden wel anders. Of afgezien van dat de dames sowieso niet mochten fietsen. Ja. Om van motorrijden maar te zwijgen. Daar heb ik wat een ellende over gehad. Maar, hè? Ja. Maar dit zijn allemaal wetten die verdwenen zijn. Toch? Vroeger mochten christenen mochten ook geen radio. Dat hield vanzelf op toen de televisie kwam. Toen mochten ze geen televisie, maar wel een radio. Dus, hè, en als de, en nu hebben we internet, nou mogen ze wel televisie, maar geen internet. En zo blijft men dus 50 jaar, en nou, vroeger heette dat 50 jaar, maar die tijd, alles gaat, hoe heet zoiets? Alles gaat sneller, dus die 50 jaar is inmiddels ook 10 jaar geworden in plaats van 50 jaar. En het kenmerkend voor het christendom was altijd dat men 50 jaar achterliep, hè? Zo was het altijd. En nu nog, hoeveel loopt men nu nog achter? Nou, in sommige kringen loopt men nog steeds 50 jaar achter of langer. Enzovoorts. Hè. Die hebben nog steeds zo'n ouderwetse tobbenwasmachine, weet je wel, met zo'n draaiend ding erin, ken je dat nog? Weer met een handwringer erop enzovoorts. Dat is christelijk. Hè. Ja, dat gaat dan zo. Dat is natuurlijk dwaasheid. Hè. Integendeel, wij leven juist niet onder dat soort beginselen. Zo conservatief zijn we niet. We hebben weliswaar het evangelie van het jaar nul. Dat is waar, maar dat komt gewoon omdat het ding niet verandert en het blijft gewoon werken. Er is niks mee mis. Dat is voor tijd en eeuwigheid. En al de rest heeft er gewoon niets mee te maken. Niet alleen ik vermag alle dingen zoals we juist gezongen hebben, maar gewoon ook ik mag alle dingen. Wat niet helemaal hetzelfde is, hè? Dat staat ook in de Bijbel. Alle dingen zijn mij geoorloofd, schreef de apostel Paulus aan de Korintiërs, die ook daadwerkelijk alle dingen deden, waar de apostel Paulus het dus niet mee eens was, maar hij schreef hem wel, alle dingen zijn geoorloofd. Hij voegde er alleen aan toe, maar niet alle dingen zijn nuttig, namelijk niet alle dingen stichten, of hoe het er maar staat, hè? Niet alle dingen bouwen op, dat is wat het betekent. Niet alle dingen zijn opbouwend voor onszelf of voor anderen, maar het mag wel allemaal, wij zijn niet onder de wet. Maar wij worden geacht volwassenen te zijn en we worden geacht zelf te kunnen uitmaken wat we wel zouden doen en niet zouden doen. Maar de norm is niet of het toegestaan is of niet, de norm is of het nuttig is of niet. En wat is nuttig? Wat is nuttiger? Want dat wordt de vraag dan altijd, hè? Weet je wel, dan komen die multiple choice, die ellendige vragen komen weer voorbij, waar nooit het goede antwoord bij staat naar je zin, die dingen, hè? Wat is nuttiger? Naar de verjaardag gaan, op verjaardagsvisite gaan bij je schoonmoeder. Of naar een jongerenweekend gaan op de bron in Oud-Leuze. Dat is nuttiger. En dan zeg je natuurlijk, dat hangt er vanaf wie de Bijbelstudies geeft. Ja, goed. Nou, in ieder geval niet je schoonmoeder. Maar dat had je al begrepen, want die is jarig. Nou goed. En die komt dus niet. Waarom niet? Omdat ze jarig is. Wat een onzin. Ze komt niet omdat ze geen jongere meer is, maar dat is goed. Hè? Dat soort dingen. Prioriteiten stellen. Ik word geacht daar voorbeelden van te geven. Hoe je afwegingen maakt. Ik kan het niet. Ik zou het niet weten. En ik vind het altijd banaal om dit soort dingen te doen. Om dit soort afwegingen te maken. Om dit soort voorbeelden te geven. Van mij mag je, als we bijbelstudie hebben, mag je rustig naar de verjaardags van je schoonmoeder. Als je denkt dat dat beter is, moet je dat vooral doen. Maar ik waag het te betwijfelen. Ik denk dat je beter één keer flink ruzie kunt maken, dan ben je er voor de rest van je leven voor altijd vanaf. Dat meen ik serieus. Dan maar de kogel door de kerk, want dat gedonder blijf je. Het goede mens heeft de gewoonte om elk jaar jarig te worden. Nou goed, daar moet je een keer mee ophouden. Ik ben ooit een keer opgehouden verjaardagen te bezoeken. Niet omdat ik een hekel heb aan mijn familie of zoiets, maar ik heb zo'n grote familie. En er is iemand altijd wel, is altijd wel iemand jarig. En van de meeste van jullie heb ik ook de verjaardagen zelfs in mijn agenda staan. Daar merk je nooit wat van. Maar er zijn er elke dag wel een paar jarig in mijn agenda. En daar kijk ik niet eens, ik vergeet het ook. Ik wil het wel graag weten, ik ben ook wel geïnteresseerd. Maar soms denk ik, verdorie, die was jarig en we waren daar. En ze waren op de Bijbelstudie, want dat gebeurt het. Die mensen trekken zich ook van verjaardagen, dus niks aan. En ik heb ze niet eens gefeliciteerd. Stom. Maar goed, maar we hebben zo onze prioriteit. En begrijp me nou goed, iets als het vieren van verjaardagen is, voor zover ik het begrepen heb, alleen gebruikelijk in Nederland. En daarbuiten doen ze er eigenlijk niks aan, hoor. Dat is echt waar. Dat is dus typisch Nederlands. Hè? En dan net over de grens doen ze het ook nog. Dat is echt waar. Ja. Maar dat is zo, dat is Nederlands. Vandaar, Jehovens getuigen doen het niet, maar Jehovens vieren geen verjaardagen. Maar daar is ook niks bijzonders aan, want die secte die komt uit Amerika overwaaien. Vieren ze sowieso geen verjaardagen. Nou ja, ze nemen een gebakje bij de koffie, maar verder dan heb je het wel gehad. Dat is echt waar. Dat is geen enkel punt. Nou goed, maar dit soort dingen. Maar wij zouden prioriteiten. Dit soort dingen zijn heel simpel. Daar moet je een keer gewoon mee ophouden. Ik weet van mensen, ik hoor het vaak genoeg, dat ze zo'n hekel hebben aan al die verjaardagen die ze moeten gaan vieren. Ook van ongelovigen. Dan zeg ik, ja, waarom doe je het dan? Vertel gewoon een keer dat je het niet leuk vindt, of er geen tijd voor hebt, dat goede mensen zijn, maar je komt wel een keer op visite als het dan zo nodig moet. Als niet al die anderen er ook bij zijn, want daar heb je helemaal geen bal aan. Je kunt toch nergens over praten met al die mensen erbij. En zo, dat kun je veel beter doen. Is dat zo of niet? Ik ken ook mensen die komen niet naar een bijbelstudie, want ze moeten studeren of zo. Studeren of zo. Nou ken ik wat studenten en ik weet dat die hoeven nooit te studeren. Die doen het alleen als ze daar zin in hebben of zo. Weet je veel. Of 's nachts, zodat ze helemaal geen afspraak hebben, maakt allemaal niet uit. Maar naar een bijbelstudiebijeenkomst kunnen ze niet komen. Naar de samenkomst komen kunnen ze niet, want ze moeten ineens studeren. Daar geloof ik dus nooit wat van. Dat is ook niet zo. Dat is een kwestie van prioriteiten stellen. Ik ken er ook een, die kan niet naar de bijbelstudie, want die moet op woensdagavond naar het zangkoor. Dat is niet eens een christelijk zangkoor trouwens ook nog, voor zover zo'n ding bestaat. Dat is een barbershop koor. Dat kan al helemaal niet, want ik heb het over een dame nu. Die zingt barbershop in een dameskoor. Dat kan helemaal niet, want barbershop bestaat alleen uit mannenkwartetten. En mannenkoren is al apocrief. Toch? Hè? Nou, en als dan dames het ook nog moeten doen, dat is net zoiets als dames die ze nodig moeten pijp roken. En, nou ja, en sigaren. Precies, ja. Nou goed, maar die moet dat en kan daarom niet naar de bijbelstudie. Wat een dwaasheid. Ik vind dat echt absoluut een dwaasheid. Dus je stelt toch prioriteit, je moet toch keuze maken. Wat is belangrijk en wat niet? En iets als bijbelstudieavonden of dagen. Ja, die hebben we ook niet alle dagen. Dat kan ook niet alle dagen. En dus wanneer het er is, ja, dan moet je kiezen of wel. Zo is het nou eenmaal. En dat kost je soms wat. Ik zeg wel eens, wat dacht je dat het mij gekost heeft om te weten wat ik nu weet, ook uit de Bijbel. Ook gewoon aan geld en niet in de laatste plaats aan tijd. Wat denk je dat het kost? Natuurlijk kost dat wat. Alles wat je in het leven doet, kost wat. Maar te betalen is het wel. Je moet het alleen willen. En dat is maar waar het over gaat. Zie? En dat is waar wij dagelijks voor staan. Waar we in ons dagelijks leven voor staan. Ik persoonlijk zeg altijd, je moet gewoon bepaalde keuzes maken. En zeggen, dit soort dingen gaat boven al het andere. Dat is een prioriteit. En wat er ook gebeurt, daar hou ik maar. En dan maakt het leven, zeg ik ook altijd, een stuk eenvoudiger. Omdat als je dit niet doet, dan moet je elke dag weer opnieuw beslissen wat je zult doen of laat. Of welke kant je zult opgaan enzovoorts. Ja, zo zit het nou eenmaal. Afspraak is afspraak, beslissingen zijn beslissingen, gebruik is gebruik. Die en die avond ben ik bezet, want dan heb ik dat en dat, er komt niks tussen, sorry. Einde van het verhaal. En als het wat kost, maak je geen zorgen, de Heer weet het te betalen. De Heer weet je te belonen. De onkosten die je maakt, de bedrijfsonkosten die je maakt in zijn dienst, en dit is zijn dienst, die vergoedt hij echt. En in sommige gevallen vergoedt hij dat straks in de toekomst, dan heb je het nog met rente ook. Ja, want wat je daar van hem krijgt, kun je hier niet opmaken, dat scheelt weer. En daar ook niet. Dus dat kan niet missen. Natuurlijk, men moet zich er wat moeite voor getroosten dat de strijd met zich meebrengt. Ja, in de eerste plaats een strijd met je eigen vlees, met je eigen natuur. Je had graag anders gewild, toch, naar de mens. Maar je weet dat het dat wat anders belangrijker is. Nou, die afweging moet je dan maken. Zo is dat nou eenmaal. En daarna zeg ik, nou ja, dit soort beginselen gelden heus niet alleen voor gelovigen. Die gelden in de wereld net zo goed. Als je daar wat wil bereiken, wat wil zijn, dan zul je ook dit soort afwegingen moeten maken. Dan zul je ook de nodige prijzen moeten betalen, om zo te zeggen, om het andere te kunnen bereiken. Zo gaat het nog eenmaal. Prioriteiten stellen. En zo zou men de loopbaan lopen. Maar hier wordt in de Bijbel, ik hou me liefst maar zoveel mogelijk aan de Bijbel, in de Bijbel worden dit soort simpele voorbeelden van verjaardagen enzovoorts niet gegeven, hoor. En die hoef ik ook niet te geven. Wat de Bijbel ons leert, is niet alleen dat men bepaalde dingen zou opgeven, maar wat de Bijbel leert, is dat men helemaal die oude mens zou opgeven. Wat het ook is. Want zo gaat het hier verder. Vers 23 heb ik al aangehaald, gisteravond al. Hè. Er staat, nou ja, het zijn allemaal dingen, al die wetten, al die regels, al die verplichtingen, zijn allemaal dingen die dienen tot verzadiging van het vlees. Maar van het vlees zouden we juist verlost zijn. Want lees maar verder. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, teruggrijpend op vers 11 en 12 uit het voorgaande hoofdstuk dus. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. In de zin van bedenk, vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn. Zoeken in de zin van bedenken. Je daarmee bezighouden betekent dat. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand Gods, verhoogd en wel. En dan vers 2 opnieuw, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. In die hemel horen wij thuis. Wij hebben namelijk deel aan hemelse dingen, aan hemels leven, aan hemelse gebeurtenissen, wat het maar wezen mag. En onder hemel uiteraard niet te verstaan het hiernamaals, dat betekent het woord hemel sowieso trouwens nooit. Dat is ook zo'n christelijk misverstand. De hemel is die andere wereld. Die onzienlijke wereld waarvan wij deel uitmaken. Die ons ook in de schrift wordt bekendgemaakt. Daar gaat het om. En waar wij iets zouden bereiken, eer en heerlijkheid zouden ontvangen, waar we iets zouden bereiken, zal dat zijn in de toekomst, want er staat, wanneer, vers 4, wanneer Christus zal geopenbaard worden, of zijn, dus in de wederkomst van Christus namelijk, wanneer Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En daarin zijn we onderweg. Onze tijd komt nog wel. Het gaat er niet om dat we hier en nu wat bereiken of zoiets, volgens de weg die ons eigen vleeselijk verstand of zo bepaald heeft, of die we onszelf hebben voorgesteld. Maar het gaat erom dat wij opgroeien in de genade, in kennis, als kinderen Gods, dat we hebben geleerd verantwoordelijkheid te dragen, juist naar de Heer toe. En daarin zullen we wat bereiken en wat we bereikt hebben daarin zal inderdaad geopenbaard worden in de toekomst. En daar zullen we het in de eeuwigheid mee moeten doen. En dus staat er hoe het werkt. Vers 5. Vers 5 zegt, dood dan uw leden, dat wil zeggen uw lichaamsdelen, dan wel dat wat bij uw leven behoort. Wat het ook maar is. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk, hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, de gierigheid, welke is afgehonden, is over welke de toren komt om de kinderen en ongehoorzaamheid. Laten we zitten, want ik ga er niet op die details in. Het zou je maar op een idee brengen, denk ik wel eens. Maar er staat dood dan, daar gaat het me niet om, hè? Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En dan nog een keer, vers 8. Maar nu legt ook gij dit alles af, want wat in vers 5 heet doden, met het werkwoord uiteraard, heet in vers 8 afleggen. Legt ook gij dit alles af. En daarna vers 9 heet het, ligt niet tegen elkaar, terwijl gij uitgedaan hebt. Dan heb je drie verschillende uitdrukkingen met precies dezelfde betekenis. Als je het nou niet zo snel volgt, dan ga je er straks maar netjes op je gemak door zitten lezen. En even die synonieme uitdrukkingen onderstrepen. Doden in vers 5, afleggen in vers 8, uitdoen in vers 9. En bij nader inzien was er nog een uitdrukking die luidt uittrekken, maar die stond al in hoofdstuk 2 vers 11. Namelijk de uittrekking van het lichaam des vleeses, van het vleeselijk lichaam. Want uittrekken, doden, afleggen en uitdoen betekent alle vierde keren uiteraard precies hetzelfde. En wat het niet betekent, is dat men het vlees, namelijk de oude mens, zou bestrijden. Wat het wel betekent, is dat men de oude mens zou uitdoen. Afleggen. En dat betekent in de praktijk niet laten doodgaan natuurlijk. Maar het betekent wel niet rekenen. Niet meetellen. Of, andere uitdrukking, het betekent negeren. Ik kan je nog wel meer uitdrukkingen geven hoor. Dan neem ik die uit Romeinen hoofdstuk 6. Daar staat, houd het ervoor dat gij der zonden gestorven zijt. Der zonde gestorven. Reken zo, houd het ervoor, logisch om mij, rekenen. Houd het ervoor dat gij der zonden gestorven zijt. Betekent het dat je de zonden moet bestrijden? Dat kan niet, want een dode kun je niet bestrijden. Heeft ook geen enkele zin, het hoeft dus ook niet. En het afleggen, uittrekken, doden, namelijk uitdoen van de oude mens, wil zeggen niet dat die oude mens bestreden zou moeten worden. Je moet hem negeren. En voor degene die nou zit uit te zoeken of dat misschien niet toch hetzelfde is, heb ik nog een andere boodschap. De manier om die oude mens te bestrijden eventueel is ook inderdaad hem negeren. Voor zover het toch een strijd heet, en dat heet het in de Bijbel soms toch, moet ik je zeggen, het enige wat men zou doen, is die oude mens negeren. Want hoe meer aandacht men hem geeft door hem te bestrijden, hoe sterker die zal worden, en hoe meer je je handen eraan vol zult hebben. Dat is het hele verhaal. Je moet hem gewoon niet tellen. Als wij de hele dag bezig zijn, zou ik maar zeggen, of elke dag bezig zijn om elkander vergeving te vragen voor wat we misdaan hebben, en bovendien elkaar te vertellen dat we elkaar vergeven, dan wordt dat zondeprobleem echt alleen maar groter. Want wat moeten we nou weer vergeven en waar zullen we nou weer eens vergeving voor vragen? We worden vromer en vromer, overigens, en steeds hoogmoediger daarmee ook nog. Al dat soort dingen meer. Wat wij zouden doen is negeren. Als iemand zich misdraagt, negeren. En als er iemand zich tegen ons misdraagt, dan al helemaal. In goed Nederlands heette dat vroeger, maar dat was in de 50er jaren, niet op reageren, Lena. Dat was uit de radioserie. Ik kwam elke keer voorbij. Niet op reageren, Lena. Je mond houden, laat maar zitten. Want het eigenaardige met alles wat deel uitmaakt van de oude natuur is dit, dat als het geprikkeld wordt, op wat verwijs dan ook, als het dus geactiveerd wordt, hè, dan wordt het sterker. En als je de natuurlijke mens activeert door probeert de zonde daarin te bestrijden, wordt je alleen maar sterker. En aangezien de natuurlijke mens een zondaar is, zal je alleen maar meer zondigen. En dus neemt de zonde toe waar de wet toeneemt, zal ik maar zeggen. Zegt de Bijbel ook. Door de wet neemt de zonde toe, niet af. Het werkt precies verkeerd om. Werd in strijd met onze menselijke filosofie dus. En daar gaat het maar om. Wij zijn ook niet aan die filosofie gebonden. Wij zouden ons laten onderwijzen door het woord Gods. Dat zegt die oude mens, die moet je voor dood houden. En in de praktijk betekent dat, dat als je... Zal ik het eens lezen wat het betekent? Uit 1 Petrus. Daar staat, want je moet toch ergens de draad opnemen, 1 Petrus 2, vers 18. Daar staat, gij huisknechten, butlers. Nou ja, goed. Gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig aan de heren. Niet alleen de goeden, maar ook de slechten. Niet alleen de goeden en bescheidenen, maar ook de harden. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt. Leidende ten onrechte. De gedachte, de Bijbelse gedachte is namelijk dat wij die kinderen God zijn, al ons werk doen als voor de Heer. En dat kan, want we zijn zijn eigendom. En de gedachte staat hier meteen, niet meteen bij, maar in de Efezebrief wel, geloof ik. De gedachte is namelijk dat wij ook daardoor van hem, van de Heer zelf, loon zouden ontvangen in de toekomst. Ik weet wel dat je daar nu geen brood voor koopt, maar dat, ja... Maar daar gaat het verder niet om. Het gaat erom, al wat gij doet, doet dat Gode en niet de mensen, staat er. Nou, en hier dus ook, gij huisknechten, zijt onderdanig uw Heer. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor Gods zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Dat is de bedoeling namelijk. Want hiertoe zijt gij geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Ik bedoel, ook Christus, de Heer Jezus Christus, leed ten onrechte. Maar je hebt hem niet horen protesteren. En je hebt hem niet gehoord zijn eigen recht te zoeken. Zo van, dat wat jullie me aandoen, dat is een onrechte wand, enzovoorts. Zou je vervolgens allemaal een advocaat op je afsturen en hoe dat allemaal maar heten mag. Dat hebben we allemaal niet gehoord. Dat is niet wat hij deed. En zo hoort het ook niet. Er is helemaal niks mee mis met het lijden ten onrechte. Want onze Heer, onze Meester, onze Verlosser dus ook, maar onze Heer, ons voorbeeld, leed ook ten onrechte. En dat is nou juist de route waarlangs hij onze zonden gedragen heeft. Toch? En waardoor wij verlossing hebben ontvangen. Dus er kan niks mee mis zijn. En dat is ook wat hier staat. Vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, onze voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Overdrachtelijk uiteraard, die voetstappen. We zouden navolgers van Christus zijn. En Christus, de Heer Jezus, is degene, vers 22, die geen zonde gedaan heeft. Er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Dat wil zeggen, aan hem mankeerde niks. Maar vers 23, die als hij gescholden werd, en dat gebeurde. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde. Hij reageerde helemaal niet. Maar gaf het over aan degene die rechtvaardiglijk oordeelt. En dat zouden wij dus ook doen. Wat men ons ook aandoet, zo wat, wij zijn dood. Naar de oude mens. En die oude mens wordt dan weliswaar geprikkeld. Maar onze strijd tegen vlees en bloed, zoals gezegd, is primair een strijd tegen ons eigen vlees en bloed. En heeft rechtstreeks te doen met deze dingen. Zie? En die moeten we gewoon leren. Dan kun je wel zeggen, ja, maar ik mag toch wel boos worden als iemand mij beledigt. Dan zeg ik, ja, je mag wel boos worden, maar dan moet je niet bij mij zijn. Dat is de oude mens. Die voor God niet telt. En met de Bijbel in de hand heb je dat recht ook helemaal niet. Integendeel. Zie? Wij zouden het gewoon laten voor wat het is. Want, is de Bijbelse gedachte, er is maar één die überhaupt het recht heeft om recht te spreken, om recht te doen, om het recht voor te brengen. En dat is alleen degene die zelf zonder zonde is. Maar zonder de wet al zo trouwens. Alleen iemand die zelf zonder zonde is. Dat is God, de enige waarachtige rechter. En aan hem zouden wij ons toeverlaten. Als wij bovendien zijn eigendom zijn en wij geloven in hem, dan geloven wij toch ook dat hij voor zijn eigendommen zorgt? Moet dus goed komen. Waarbij we bovendien dienen te bedenken dat dit soort omstandigheden, waarbij wij wellicht gescholden worden waarin ons waarschijnlijk lijden wordt aangedaan, dat juist dit soort omstandigheden voor ons een hele goede oefening zijn. Om te leren die oude mens niet te tellen. En om te leren niet te rekenen met de normen van de wereld als zodanig. Het enige wat me nou te binnen schiet als voorbeeld, dat hebben ze me gisteravond verteld over Johan Maasbach. Mag je nu vertellen, want de man is overleden, alweer enige jaren geleden. Je kent Johan Maasbach toch, vanuit Johan Sebastiaan Maasbach, noemden wij hem altijd, maar dat ken je niet. Niet? Nou, dat was een predikant, was berucht in Nederland eigenlijk. Want je kon je laten genezen door je hand te leggen op de radio waarover hij sprak dan en dat soort dingen meer. Maar je kan voor de man zeggen wat je wilt, was wel een evangelist. De laatste keer dat ik hem gezien heb op televisie werd hij geïnterviewd en binnen een paar minuten had hij volledige evangelie verteld. Al was dat niet de bedoeling van de interviewer uiteraard. Maar hij deed dat wel met de Bijbel in de hand. Hij liet zich niet in de luren leggen. Hij had in ieder geval een boodschap van verlossing, vergeving, genade enzovoorts. He? En hij was de leider van de zogenaamde Johan Maasbach Wereldzending. En in het hele land kocht hij oude kerken op, enzovoorts. En theaters, er werden samenkomsten ingehouden, enzovoorts. Nou goed. Maar veel mensen waren en zijn jaloers op die organisatie. Met grote bezittingen, ook onroerend goed bezittingen, enzovoorts. Goede belegging, redelijk waardevast en al dat soort dingen meer. Ze werden stinkend jaloers natuurlijk dat het werk allemaal zo goed ging. En de man vroeg gewoon om geld en kreeg het ook. En zei ook wat hij ermee deed. Nou, toen, niet zo gek lang geleden, waren er mensen die een hekel aan hem hadden, die hem beschuldigden van dat hij geld achterover drukte en dat hij een landgoed had in Wassenaar. En weet je veel, dat het geld niet ging naar de doelen waarvoor hij het vroeg enzovoorts. Nou goed, hij werd dus belasterd, vooral in christelijk Nederland, in evangelisch Nederland, door jaloerse collega's, want daar komt het in de praktijk op neer. Sorry, maar zo werkt dat nou eenmaal, want het is allemaal vlees. Nou goed, voor de goede orde, die zaken zijn onderzocht geweest. Dus zelfs de Tweede Kamer heeft er zich mee bezig gehouden. Accountantsdiensten, fiscale controlediensten, weet ik veel. En ze hebben allemaal vastgesteld, er is absoluut niks verkeerd. Maar goed, het kwaad is geschied. En nu zeggen ze, de Maasbach heeft zelfs de belastingen en de accountant. En iedereen heeft die belazerd. Zo geraffineerd is die man. Dus zo blijft dat doorgaan. Die roddel blijft altijd doorgaan. He? Ook al kan bewezen, was het niet waar. Nou goed. En toen zei op een gegeven moment, zei een van zijn zonen, die nu in het werk heeft overgenomen, zei tegen een pa, we moeten daar toch eens wat aan doen. We moeten die mensen vervolgen. Dit is alleen lastig. Dat kun je zo niet voort laten gaan. En toen zei pa, Johan Maasbach, die zei, zie je mijn handen? Hebben ze mij gekruisigd? Nou dan, zo erg is dat dus ook allemaal niet. Ze hebben mij eigenlijk nog niks gedaan. Laat maar zitten, dat komt wel goed. God zorgt namelijk voor de zijne. Wij hebben niet de verantwoordelijkheid om voor onszelf op te komen. Dat maken we ons wijs, maar het is niet zo. Maar waarom we het ons wijs maken, is gewoon omdat wij protesteren van nature. Weet je wel, als je met een stokje in het kooitje de kanarie gaat zitten prikken, begint dat ding beest wild heen en weer te gaan. Die wil er vanaf. Dat is instinct. Toch? Maar wij mensen met een beetje gezond verstand, en zeker wij christenen die uit de Bijbel zijn onderwezen, wij zouden beter moeten weten. Wij kunnen namelijk niet voorkomen dat wij vervolgd worden, dat wij lijden, dat wij belasterd worden. Dat gebeurt met iedereen en met ons als christenen zeker. Zeker daar waar we ook nog in de publiciteit staan. Vertel mij wat. Daar kun je niks aan doen. Je kunt wel terug gaan vechten, daar wordt het alleen erger van. Schiet niks op. Het gaat je leven vullen. Je wint je op. Je wil terugvechten. Het dient tot niks. En je komt aan wat je echt moet doen helemaal niet toe. Die oude mens wordt actief en daar gaat het natuurlijk om. Dat je bezig bent met dingen die je logisch vindt, vanzelfsprekend, die gewoon voortkomen uit de oude mens. Niet uit het verstand, maar uit het instinct, om zo te zeggen. Uit het vlees dus gewoon, enzovoort. Zodat dat vlees niet langer onderworpen is en dit lichaam niet langer onderworpen is aan het werk van de Heer. Zodat het zich niet laat vullen met het woord Gods of waar we het gisteravond dan maar over gehad hebben. Dat is waar alles om gaat. Daarom, wij zouden doden afleggen uitdoen. Niet zo lang geleden heb ik daarover gesproken, over het onderwerp in Beverwijk, op 's morgens vroeg, zondagmorgen, en iedereen zat te slapen. En toen ben ik mijn jasje maar gaan uittrekken. Want afleggen, weet je wat dat is? Dit. Niet rekenen. Daarna begin je het koud te krijgen. Maar je moet je lichaam wel even de tijd gunnen om even bij te pompen. Zo is. Nou raap ik hem gauw weer op. Ik wou er geen gewoonte van maken, maar bij wijze van voorbeeld. Dat is wat het is, uittrekken, afleggen, uitdoen. En wat ik nu doe, dat zou de illustratie zijn van wat er nu verder staat vanaf vers 10. En aangedaan hebt, aantrekken, aandoen, alsof het een kledingstuk is. En aangedaan hebt, de nieuwe mens namelijk, die vernieuwd wordt tot kennis. En vergis je niet, kennis is gemeenschap. Kennen is gemeenschap hebben. Heb ik nagevraagd aan Abrahams huisvrouw, maar laat me zitten. Kennen is gemeenschap hebben, is deel hebben aan. Niet alleen weten met het verstand, maar betrokken zijn in. Kennen wil zeggen dat men er eigen mee is. Nou goed. Aangedaan heb dus de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft. De gedachte is dat we zouden veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon, zoals dat heet. Wij zouden dat nieuwe leven leven. En daardoor met recht christenen genoemd worden, omdat het leven van Christus in ons is. We zouden beelddragers Gods worden, inderdaad, ja. En niet leven uit het vlees, maar naar de geest. En dan nog een keer, vers 12, doet dan aan, als uitverkorene Gods, als heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen, motieven is dat, bewegingen, motieven. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Moeten we dan alles maar verdragen? Het antwoord is, vers 13, verdragende elkander. Precies. Gewoon verdragen. Er is niks mee mis. Het went wel. En bij nader inzien, het is veel makkelijker. Ik weet dat het niet makkelijk begint. Maar ik weet wel dat als men eenmaal weet dat het zo werkt en zo moet, als men eenmaal aan begint met de dingen te verdragen, te negeren dus, dat het daarna een volstrekte opluchting is. Want stel je nou voor dat ik moest reageren op al wat mensen tegenover mij misdoen. Tegen alle roddel, zal ik maar zeggen. Alles waarin ze me hinderen. Of miskennen. Dan moet ik aan zoveel mensen zoveel uitleggen. Wat ze helemaal niet willen natuurlijk. Maar daar heb je dagwerk van. Je moet er toch niet aan denken. En ik zeg ik, maar plaats het maar in je eigen leven. Dat is toch net zo goed zo. Wat ze je misdoen. Dat ze je miskennen. Verkeerd beoordelen. Zelfs gewoon belasteren. En zo. Stel nou voor dat je dat allemaal moet weerleggen. Nou, in de eerste plaats, dat is heel kinderlijk hoor, als je dat zou doen. Want kenmerk van volwassenheid is nou juist dat je geleerd hebt je daar niks van aan te trekken. Dus bij de oude mensen ook al zo eigenlijk. Dat is goed. Dus daarom geef meteen toe dat er dus maar weinig volwassenen zijn. Dat is ook echt zo. Maar dat komt ook een beetje doordat we met z'n allen het met te veel mensen in een te klein kooitje zitten natuurlijk. Hè? Maar daar hadden we het al over gehad. Maar voor ons als christenen geldt precies dit. Namelijk, wij zullen ons dit soort dingen niet aantrekken. En niet alleen die oude mensen negeren, maar zeker daar waar wij van doen hebben met broeders en zusters. Ongeacht dat ze zich wellicht misdragen, wij zouden elkander verdragen en vergeven. Vers 13. Verdragende elkander en vergevende de een de ander. En vergeven wil niet zeggen dat men eerst aan de ander vraagt of hij dat inderdaad gedaan heeft en of hij er spijt van heeft en of hij het nooit weer zal doen. En dan zeggen wij weer, oké, dan vergeef ik het je. Dat is nou juist niet vergeven. Dat is nou juist toerekenen. Beschuldigen enzovoorts. Vergeven betekent namelijk gewoon laten. Ik zeg het trouwens verkeerd, ik zal het meteen goed zeggen. Als je in de Bijbel het woord vergeven tegenkomt, het Nieuwe Testament, is het of de vertaling van genade bewijzen, begenadigen. Of het is de vertaling van het woord, en dat is meestal zo, de vertaling van het woord laten. Vergeven is laten, in de zin van met rust laten, in de zin van negeren, niet op reageren. Als er staat in onze Vader, vergeef ons onze schulden, dan staat er precies laten. Laat het maar zitten, reken ze niet toe, doe er niks mee. Niet boeken, enzovoorts. En als wij elkander vergeven, wil het niet zeggen dat we eerst tegen elkaar zeggen, nou, je hebt zus en zo gedaan en ik ben er niet, ik wil het niet meer hebben en je hebt me zwaar beledigd of je hebt je misdragen en dat soort dingen. Helemaal vooruit. Volgende keer krijg je een klap, maar nou nog maar niet. Of vorige keer gaf ik je een klap, maar nu doe ik dat ook maar niet meer. Niks van het al. Ik wil gewoon zeggen, negeren. Niet laten weten, zo van maar, ik vergeef je. Helemaal niks. Vergeven is niks doen. Wegzetten. En ook niet onthouden, zo van, dat pret ik me goed in, want nee, dat wil zeggen gewoon alsof het er niet is. En dat is ook wat liefde is. Als gelovigen elkaar zouden lief hebben, iedereen weet dat dat zou moeten. Wel nu, dit is hoe dat gebeurt. Elkaar niet toerekenen. Als je het namelijk wel doet, kom je aan liefde nooit toe. Vraag dat maar aan je, hoe heet zoiets tegenwoordig? Partner heet dat tegenwoordig. Nou goed. Kom je nooit aan liefde toe, echt niet. En dus, verdragende elkander. Ik ken iemand die leest het hardnekkig als verdragende elkander. Dat is misschien iets duidelijker. Hè? Dragen dus, inderdaad, wellicht een last, omdat het tegen onze oude natuur ingaat. Maar zo zou het moeten. En dus verdragende elkander en vergevende de ander zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft. Nou, dat is dus de norm. En die heeft ons alles vergeven. Doet ook gij al zo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid, volmaakte band, is liefde. En de vrede Gods heersen in uw hart. En die volgorde gaat het. Als je vrede zoekt, dan moet je niet betrokken zijn in al die dingen van de oude mens. Niet die van jezelf, niet die van de ander. Dan moet je dat vlees kunnen negeren. Vrede is alleen daar waar men rust gevonden heeft in de Heer Jezus Christus. Daar waar men de oude mens heeft afgelegd en dus niet telt. Daar waar men die oude mens kan negeren. Daar waar men geleerd heeft elkander te verdragen. Daar heeft men vrede. Maar het komt rechtstreeks voort uit de Bijbelse waarheid dat de Heer onze zonden gedragen heeft, dat hij ze vergeven heeft, dat hij ze verdragen heeft, dat hij ze nog steeds verdraagt bovendien, al dat soort dingen. En hij verwijt ons niks. Hij verwacht alleen dat we onze levens aan hem ter beschikking stellen. Ongeacht wie wij zijn, met al onze tekortkomingen bovendien, maar hij zou ons gebruiken. En wat daarvoor nodig is simpelweg nederigheid. Wat daarvoor nodig is dat we inderdaad onze eigen eigenaardigheden, om zo te zeggen, dat we die negeren En dat we die van elkaar negeren enzovoorts. Ons bewustzijn wellicht van onze tekortkomingen, maar niettemin ons vertrouwen stellen op de Heer. En daarna staat er dus, en dat heb ik al aangehaald, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Want dat is het hele verhaal. Wij zijn in hem volmaakt, zei hoofdstuk 2, vers 10. Daarna komt de tussenliggende vraag, hoezo? Wel, zegt Paulus, omdat we nieuw leven hebben ontvangen, dus leggen we het oude af. En daarna gaat hij op het onderwerp verder, maar inmiddels zit je in hoofdstuk 3, vers 16. Namelijk, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Wij zijn namelijk volmaakt op grond van wedergeboorte. En het enige wat nodig is dat we gevuld worden met dit woord van Christus, met dit woord Gods. Hem leren kennen en daardoor, doordat wij hem leren kennen, worden wij ook min of meer automatisch navolgers van hem. Daar valt weinig aan uit te leggen. Mensen die wij kennen en die wij bewonderen, gaan wij automatisch nadoen. We gaan hun woorden overnemen, hun vocabulaire, hun woordgebruik, hun bewegingen enzovoort. Hun gedrag, een lachje, een loopje, kleding, wat het allemaal maar is. Dat is iemand kennen, deel hebben aan. En we doen dat niet eens bewust, dat doen we onbewust. Want zo werkt het in de oude natuur, maar zo werkt dat in de nieuwe natuur uiteraard ook. Waar het om gaat is dat we de Heer Jezus Christus zouden leren kennen. En als we echt in omstandigheden niet weten wat we met omstandigheden aan moeten, dan kunnen we ons nog altijd heel concreet afvragen, wat zou de Heer Jezus nu gedaan hebben? En ik geef je de verzekering, dat weet je dan. Als je hem kent, dan weet je wat hij zou gedaan hebben. Dan weet je ook hoe je zelf moet reageren. Zo simpel is dat. En in ieder geval van de Heer Jezus hebben we geleerd dat hij nooit zijn eigen eer zocht. Nooit geïrriteerd raakte als men hem beledigde. Dat is echt waar. Hij liet het voor wat het was. En als hij al kwaad werd, en bij gelegenheid was hij woest, dan had het maar één oorzaak. Dat was niet dat men hem aanviel, maar het was wanneer men zei het woord Gods te geloven, maar in werkelijkheid dat woord Gods verbasterde en er zich niks van aantrok. Dat men zij de waarheid aanvaarde en in werkelijkheid de leugen verkondigde en propageerde. Daar werd hij woest. En ik denk dat het gerechtvaardigd is, ook voor ons. Waar men komt aan het woord Gods, waar men dat verbastert, ontkent of wat dan ook maar, in ieder geval verdraait, waar men het weggooit, vind ik niet zo erg. Maar waar men het hanteert en doet alsof men het woord Gods kent en predikt, maar in werkelijkheid het juist ontkracht, zoals de slang in de hof deed, daar is dergelijke reactie op zijn plaats. Maar niet ter wille van ons of onze eigen Heer, en zeker niet ter wille van ons gelijk of iets dergelijks, maar simpelweg ter wille van de eer van God. En dat is het enige wat zou tellen. En hoe dan ook, aan het eind van de rit is maar één ding dat telt. De eer God van God zelf en de eer die wij van God zouden ontvangen. En die ontvangen wij niet door het vlees of de ontwikkeling van het vlees, maar die ontvangen we door de ontwikkeling van en het leven van Christus in ons. En daar gaat het om. Dat we dan overhoop liggen met onze eigen oude mensen, dat het een strijd is. Ja, aanvankelijk, denk ik. Maar ik geloof ook dat op den duur het gewoon een levenswijze wordt. Vooral als je principieel erin bent, als je daar strikt in bent. Dan wordt het vanzelf een levenswijze en ontwikkel je vanzelf gewoonten die rechtstreeks voortkomen uit het woord Gods dat in onze harten zou wonen. En daar laten wij het weer bij voor vanmorgen.